2020. Bij deze de opening van de vergadering. Ik kijk nog even rond. Zijn er mededelingen vanuit de commissie? Geen mededelingen. Zijn er nog aanvullingen of is er nog iets of een opmerking over het verslag van de vorige commissie? Dat is twee agenda's geleden, want we hadden vorige keer geen overleg. Dat is 5 maart.
Ja, een kleine opmerking. In ieder geval bedankt voor de beantwoording van de vraag over de gisting in Scheemda. Alleen in het kader staat RSD Assen. Dan moet RSD Scheemda zijn.
Wat zal dat?
Martin?
Ja, ik verslag, er staat in het kader, maar
de volgende... Je staat in het kader, in de beantwoording, dat is goed verteld. Alleen er staat RSI Assen, we hadden het over RSI Scheemda.
Nee, klopt, maar in Assen is het al uitgevoerd.
Ja.
En in Scheemda gaan we nog uitvoeren en het kader loopt door op de volgende pagina.
Ja, en daar staat
al. En daar staat er nog een laatste zin.
Dezelfde oplossing.
Oké, ja.
Ja?
Goed.
Ja, oké.
Okay. Nee, er hoeft niks opgeschreven te worden. Er is verduidelijkt over het, eigenlijk het verslag. En onder dankzegging stellen wij het verslag vast. Dan gaan wij met 2 inhoudelijke agenda bespreekpunten. En de eerste is... Oh nou, eerst moet ik even nog stellen. Is er wat over de agenda? Van het AB? 2, 4, 1. Dan zijn er 2 inhoudelijke agendapunten. Die zijn al 5, 6 van de agenda. En de eerste is het uitvoeringskrediet, versterking, waterkering, afvalwateringskanaal, Duurswold, Zuidzijde, Schildmeer. Dat is een hele mond vol. Ik verwacht bij elke inspraak dat ook even het agendapunt wordt genoemd waarbij het is. Dan maakt dat een stukje helderder. Wie kan ik erover doorgeven?
Ik had in ieder geval wel een vraag over de titel, want is het niet gewoon het afwateringskanaal?
Ja, precies. Ja, maar dat staat op de agenda verkeerd, niet in het...
Nee, maar ik rijd er wel eens langs en denk, oh oké, okay, ja.
Dan kunnen we het gewoon over het afwateringskanaal hebben.
Gelukkig.
En ik zag weer in het hout, vind ik dat eerst opsteken, om inhoudelijk wat vragen te stellen.
Ik vroeg mij af wat precies met vervormingen wordt bedoeld. Dat staat eigenlijk direct bovenaan nog bij de onderste zin van de inleiding.
Heeft te maken met de visuele beoordeling, dat je dus een andere vorm aan de dijk bekijkt, maar wederom voor de exacte technische uitleg van vervorming geef ik graag het woord aan de heer Van der Laan.
Je moet je voorstellen dat tijdens hoog water komt er heel veel druk op zo'n waterkering. En zo'n waterkering die kan zich ook vullen met water. En dat kan zorgen voor verhoogde hoogtestijgingen en dalingen. En dat kan ook zorgen voor een verschuiving. En dat bedoelen wij met vervorming.
Is het nou horizontaal of verticaal?
Beide.
X en Z. Horizontaal, dan noemen we
drie dus,
zakkingen.
Ja. Mm-hmm. Horizontaal zijn de zakkingen. Ja. Op het moment dat zo'n dijk zich vult. En een dijk die loopt na een hoog water weer leeg. Het klinkt een beetje plastisch, maar ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Dan krijg je een zakking erin. En dat betekent gewoon dat die dijk gewoon waterdichter moet worden. En dat betekent dat we er vanuit beheer, dat wij er dan heel snel bij zijn en heel snel zoiets gaan oplossen. Op het moment dat zo'n dijk zich echt te veel vult, dan ontstaat er een soort afschuifcirkel. En dan schuift die af en dan moeten we gewoon als het donder bij zijn om dat te voorkomen. Dus dat soort vervormingen zijn we heel alert op tijdens onze dijkinspecties. En die moeten wij zo snel mogelijk verhelpen.
Een duidelijk antwoord, meneer Goud.
Ja.
Had u nog een andere volgvraag?
Ja, ik heb bij risico's... Er staat vanwege het verontdiepen van de kwelsloot kan de ontwatering van de naastgelegen percelen verslechteren. En dan hiervoor moeten mitigerende maatregelen dringend worden genomen om dit te voorkomen. Nou, ik denk, wat gaan we nou doen? We gaan de sloot minder diep maken en daarna gaan we het land dreneren.
Ja, dat klopt. Een kwelsloot heeft meerdere functies. Een kwelsloot, tenminste deze kwelsloten, die hebben meerdere functies. Die hebben de functie van het ontwateren van de dijk, om te zorgen dat het water zo snel mogelijk uit de dijk kan komen. kan komen en het water zo snel mogelijk afgevoerd kan worden. En in normale situaties hebben een aantal van deze kwelsloten ook de functie om water aan de afvoer te garanderen. Om te zorgen dat het land op een goede manier ontwatert en het water bij natte situaties ook gewoon goed kan afwateren. Nou, om beide functies te kunnen garanderen. En voor ons is natuurlijk ook waterveiligheid ontzettend belangrijk. Dus daarom zeggen wij van die slootbodem moet een beetje omhoog. Maar om toch te voldoen aan de ontwateringseisen die er ook zijn, zullen wij een drainage moeten aanleggen. Dat klopt. Ja.
Ja,
en niet ter plekke om. Er zijn de sloten die komen vanuit de boerenpercelen, waar het water wel op een goede manier afgevoerd moet kunnen worden. Dus aan de ene kant verontdiepen van de kwelsloot en aan de andere kant aanleggen van drainage om te voorkomen dat de boer natte voet heeft.
Maar is de situatie van dat verontdiepen dan expliciet nodig om het beter te maken?
Wel voor de dijk. Voor de dijk wel, want als wij die sloot te diep maken, zorg je ook voor een instabiele dijk en dan schuift die eerder af. Op het moment dat je die dijksloot een klein beetje verhoogt, dan zorg je voor tegendruk. Het is een natuurkundig principe. En dus wij moeten zorgen dat die dijk, of dat die slootbodem, dat die hoog genoeg is om die dijkconstructie, om die stabiel te houden. Dat is het principe. Dus aardig technisch, maar ook dat probeer ik met mijn handen en voeten zo duidelijk mogelijk.
De handen en voeten worden dan wel niet gehoord, maar nee. De tekst is na te lezen. Gaat er nog wel?
Ik heb nog even nog een technische vraag. Wat wordt bedoeld? Dat is even kijken, dat is op pagina 5 bij bodem. Wat wordt bedoeld met een grondoplossing aan de teen van de binnenzijde van de kade?
Dat is het ophogen van de slootbodem.
Wat zeg je dat is?
Dat is het ophogen van de slootbodem. Die tegendruk die kunnen we ook opvangen met damwanden of met beschoeiing, stevige beschoeiing. En wij zeggen van, ja, dat is zo'n technische oplossing, laten we dat nog niet gaan doen. Laten we dat nou gaan doen met een grondoplossing. Dat wordt daarmee bedoeld.
Ja.
De ambitie om maximaal
van de bodem.
De laatste zin.
Ik had nog even een vraag. Ik kan mij herinneren dat in februari 2023 was dat er voorbereidingskredieten, dat was voor een aantal versterkingen, stond er toen op de agenda, weet ik nog. En dat we toen in de commissie ook uitgebreid gesproken hebben over die voorbereidingskredieten en dat zo hoog was. En de discussie ging toen ook heel erg over de onderzoeken die daar gedaan moesten worden. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat de kosten nu zo meevallen. We hebben ook eens een keer een meevalletje, meestal zit het tegen. Maar ik kan dat dan niet goed plaatsen waarom dat dan nu zo meevalt. Hoe kan dat dan?
Even een spoor.
Ja, die voorbereidingskredieten die we doen, dat is allemaal generiek. Of, ja, generiek het goede woord, denk ik, ja. Daar hebben wij een bepaald systeem voor waarop we dat inschatten. Als we dat dan hebben, dan gaan we daarna generiek specifiek op die projecten inzoomen en dat bekijken. Nou ja, en dit was er dus eentje waarbij we dachten dat we dus veel meer moesten doen, maar bij nader inzien, inspectie, visueel, bedenk alles maar, blijkt dus dat dat niet nodig is. Dus ik denk dat het ene, dat is het grofmazige in het geheel, daar komt dat eerste bedrag weg. Nou, dan gaan we dus onderzoeken. En dan komen we tot de conclusie, en dat is dit natuurlijk een het is ook wel eens andersom, maar dan komen we tot de conclusie dat we dus minder hoeven doen dan we gedacht hadden. En een van de dingen die er ook in meespeelt is dat we steeds beter, Dorothee, de ondergrond, dat hebben we nu volgens mij van ons hele waterschap, hebben wij die ondergrond ook onder de dijken veel beter in kaart gebracht. En ook dat heeft weer meegespeeld in de beslissing om dit dus eenvoudiger of minder te doen. Heb ik het zo goed verwoord, meneer Van der Laan?
Meneer Van der Laan doet het duimpje omhoog ter ondersteuning.
Oké. Ja, dat betekent dus dat er dan minder vooronderzoeken ook nodig zijn daardoor. Ja.
Bevestigend geknikt.
Ja. Nee, helder. Meer vragen heb ik niet. Nee.
En dat is al vaak op mijn vraag. Grote voorbereidingskosten en dan gelukkig valt het helemaal mee. Is er een goede systematiek wat we dan nu gedaan hebben? Want we hebben wel vaker gemerkt al in mijn bestuursperiode, die na 23, dat we toch over financiële dingen nog wel wat verrassingen hebben. En dit is ook een verrassing, en die heb je liever niet.
Deze verrassing.
Zeg je? Dus ik vraag me af, wat leren we ervan? Wat gaan we ermee doen met kennis? En vraag nummer twee is, die 5 jaar monitoring, wat moet ik daarvan verwachten? Krijgen we gedurende die 5 jaar beelden te zien en alsnog veel miljoenen moeten investeren in de dijk?
Deze vraag 1 is een vervolgvraag op de vraag van mevrouw Kuijten. Ja. Klopt de systematiek wel en ook
dit is de systematiek die wij al een aantal jaren hebben. En het is natuurlijk altijd zo dat je leert. Ik noemde onder andere de onderzoeken die we hebben gedaan naar de ondergrond. Dus al die dingen nemen we mee. En we proberen dat steeds zo goed mogelijk te doen. Om de juiste dingen te doen. De dingen die moeten. En een van die onderdelen in dit is ook het verhaaltje over de monitoring. Want dat brengt ook nu minder kosten met zich mee. Maar dat verhaal laat ik graag even uitleggen. Door de heer Van der Laan.
Wat gaan we verder doen met deze kennis? Maar volgens mij doen we de juiste dingen. Als wij want we hebben hier een aantal dijkversterkingsopgaves hebben nu vanuit die beoordeling. Nou, in de beoordeling inderdaad doen we het aardig rechtmatig. En op het moment dat wij zeggen van 90% van de dijken voldoet en 10%, dan duiken wij verder in die 10%. Dat doen we nu en zelfs in die 10% blijkt nou dat of de bodem die is toch wel steviger, die is toch wel meer waterkerend. Dan schalen wij dus af en dan schalen wij dus ook af in het vooronderzoek en ook in de uitvoeringskosten. Nou, dat is hier gebeurd. Ik denk dat de methodiek zoals wij die toepassen, dat het blijkt dat het werkt. Je vraagt aan het begin, vraag je wel meer geld aan dan wat je uiteindelijk nodig hebt, maar de methodiek werkt. Dan heb je ook een keer een meevallen. Dan ook de vraag van de monitoring. Waarom?
Vraag 2.
Waarom doen we dat? Omdat we ook zeker willen weten dat de dingen die we niet doen, wij willen ook zeker weten dat het hier werkt. Deze dijken zaten net zo'n beetje op het kantelpunt van afkeuren, goedkeuren. En dan wil je ook zeker weten dat de dingen die je nu uitvoert, bijvoorbeeld het verhogen van die slootbodem, dat het ook goed werkt op het watervoerende pakket wat in die dijk zit. Hoe dat water afgevoerd wordt en dat het water daar niet opgesloten blijft, maar dat het water ook gedurende droogperiode wel wegzakt. Nou, daarvoor hebben wij monitoringspunten in de dijk geplaatst en die monitoren wij het heel jaar. En bij hoogwater dan zullen we zien dat het waterpeil ook in de dijk stijgt. En wij hopen te zien dat tijdens de droge periode het waterpeil ook zakt. Nou, en dat kun je alleen maar doen met monitoring over meerdere jaren. 1 jaar monitoren is geen monitoren. Dus daarvoor heb je meerdere jaren nodig. En wij verwachten te zien dat wat wij ook... wij hopen te zien dat wat wij nu verwachten.
Die monitoring die levert je dan informatie op waarvan je zegt dat kan ik voor de rest van onze lichamen gaan gebruiken? Of is specifiek hier vanwege de veiligheid?
Specifiek hier, omdat elke dijk is op een andere manier opgebouwd en ook op een andere ondergrond. Dit is hier een aardig veenachtige ondergrond, het is klei op veen hier. En op het moment dat je in het wat zanderige veenkolonie gaat kijken. Ja, daar is een dijk anders op gebouwd. Dus het is specifiek voor deze situatie gaan we nu monitoren. Echt heel specifiek.
Ja? Dan gaan we niet op andere plekken doen.
Wij gaan het op andere plekken doen als we denken dat het nodig is. Maar wij gaan geen grens op kusten. Wij gaan niet overal monitoren.
Ja, dank u wel. Mooi dat er een een relatief eenvoudige oplossing kan worden gevonden voor de, eigenlijk het net niet voldoen van de zijdelingse stabiliteit van de dijk. De glijcirkel die meneer Van der Laan beschrijft, die gaat onder de bodem van de huidige kwelsloot door, waardoor die niet stabiel is. Door dat op te hogen en dat te monitoren, kan je controleren dat dat goed blijft gaan. Want grond is natuurlijk, als het nat is, zwaarder dan als het droog is. En dat evenwicht, dat gaan we nu in de gaten houden. En een oplossing met puur grond is veel goedkoper dan allerlei technische oplossingen met beschoeiingen. En ook op de langere termijn. Dus ik denk dat dit heel verstandig is. Dus dat is even als, zeg maar, wat ik begrijp van wat er allemaal gezegd is tot nu toe. En het tweede is, wij hebben, er is natuurlijk een potje van waar we al deze kadercontroles van bijhouden. Er zijn nu geen signalen nog dat onvoldoende zou blijken te zijn. Dat is de vraag.
Zijn potjes voldoende?
Tot nu toe, we hebben de vraag is volgens mij laatst ook al schriftelijk een keer behandeld en beantwoord. Maar dit blijkt deze werkt aan de gunstige kant mee. En tot nu toe, om specifiek, tot nu toe geen signalen dat dat putje niet ontoereikend zou zijn.
En technisch klopt er mijn samenvatting ook.
Uiteraard.
Wordt het ook nog even herkend? Is dat ook nog even een technische vraag of een technische samenvatting? De eerste, de handen gaan, dan mag u daarna de woord voeren.
Ja, in de inleiding staat nog een kort zinnetje over de andere kant, over de noordzijde. Die voldoet niet aan de vereiste stabiliteit. Zij is ineens afgekeurd over een lengte van 2200 meter. Ja, ik weet niet of het iets van voor mijn tijd is, maar dan vraag ik me af, heeft dat dan niet een hogere prioriteit als de zuidzijde? En is daar dat al gepland om dat aan te doen?
Ben je een mens? De heer Van Laan begint al helemaal te lachen. Er komen zelfs plaatjes bij.
Ja, de verklaring is, het afwateringskanaal loopt vanaf het Slochterdiep, loopt zeg maar helemaal door naar Gemaal Duurswold. Ik laat even een plaatje zien. Dit heet afwateringskanaal Noordzijde, ten noordzijde van het Schildmeer. En dit heet afwateringskanaal Zuidzijde. Oh, dus het is de noordzijde van het afwateringskanaal Zuidzijde waar we nu aanpakken. Nee. Hoe zou we het kunnen maken? Ja? Dus het gedeelte wat we aanpakken, die kering hoort dus bij afwateringskanaal Zuidzijde, zo noemen we dat. En het is de noordzijde van dat kanaal waar we nu aanpakken.
Ja?
Ja,
wat is een definitie?
Geografie en adres kunnen er ook nog een heel lastig van
zijn. Nee, ik heb in ieder geval met de projectleiders en met mijn medewerkers afgesproken. De volgende keer dat wij zo'n voorstel inbrengen, zullen wij daar ook gewoon weer een kaartje toevoegen. Ik denk dat dit soort vragen uit de wereld helpt. Ja.
Voegen jullie dus nog zo'n soort kaartje bij?
Ik kan hem op IBAPS laten toevoegen.
Ja, er komt nog een kaartje bij IBAPS, zodat we het goed kunnen.
Oké, okay, ja. Maar blijft de vraag van wanneer wordt dat stuk aangepakt?
Daar hebben we het nu over, daar gaat dit voorstel over.
Ja, prima. Ja.
Dank. En hoeveel dan de Rotterdam?
Ja, er staat de uitvoering is gepland voor 2025.
Ja.
Maar er staat ook in de dat niet alle stakeholders in zo'n project is. Dat kan niet. Hoe zien jullie dat?
De heer Van Mensvoort.
De heer Van der Laan heeft hier het antwoord.
De heer Van der Laan.
Ik heb hier overleg naar over gehad met de projectleider. Wij hebben wel met de gemeente hebben wij hierover overlegd. En op dit moment, wij zijn nog in overleg met die keukentafelgesprekken. En met de keukentafelgesprekken met de betreffende boeren over het algemeen. Er zijn ook een paar woningeigenaren. En daarover gaan we in overleg over de oplossing met de drainage. Maar specifiek over de waterkering en de kwelsloot, die werkzaamheden moeten gewoon gebeuren. En de werkzaamheden starten sowieso in 2025. En over de detailwerkzaamheden, mogelijk is er wat uitloop naar 2026. Maar dat hangt dus af van de keukentafelgesprekken met de betreffende aangelanden. Ja.
Nou, die drainagezaken die zal toch al besproken zijn met die aangelanden?
Wij zien vanuit de hydrologen dat eigenlijk de enige oplossing is om te voldoen aan de betreffende drooglegging die nodig is om sommige functies te doen.
Ja.
Dus dat is in principe het enige wat wij daaraan kunnen doen.
Maar dat is nog niet overlegd met de...
dat is, dat Met de paarden hebben we overlegd. Heb ik vanmorgen nog overlegd met de projectleider. En met een aantal moeten wij dit overleg nog in. Ja.
Maar dat is toch vrijwillig?
Je wordt op boer. Is dit een antwoord op de vraag?
Ja, ja. Nee, maar ik ging maar meer om het niet gewoon vraag te stellen. Maar daar zit wel mijn deurtje in. Ik denk van nou.
Ja, klopt.
Lid Boter had er nog een kleine volvraag op. Maar is het dan ook zo dat die keukentafelgesprekken dat gepland wordt samen met de gemeente waarin het ligt?
Nee.
Oh, nee. Dat voelt een beetje het antwoord. Dat is gewoon een eigenstandig. Ja.
Wij hebben gesprekken met de gemeente over bijvoorbeeld de infrastructuur van de gemeente die hier ligt. En daar bespreken wij wat we ermee doen.
Ja.
De gemeente heeft bijvoorbeeld ook, die wil er ook gewoon graag als vaarroute behouden, als kanenroute, dat soort dingen, recreatieve. Nou, ook daarover hebben we het met de gemeente. En met de ingelanden hebben we het echt over hun eigen perceel, hoe wij zorgen dat we daar de drooglegging goed kunnen garanderen. Daarvoor hebben we echt de keukentafelgesprekken. Echt heel specifiek op dat perceel, op die percelen van de bedrijven. Ja.
Ik had nog een vraag over. Over het monitoren op pagina 4. Ik vroeg me af, dat monitoringsplan, zit dat in, budget daarvoor, zit dat in dit bestuursvoorstel?
Hier vraag
Nee, die gaf ze door.
Maar, oh, die
Nee, wij mogen de investeringen, die mogen wij echt betalen vanuit de investeringskosten. Ja. En monitoringskosten betalen we echt uit de exploitatiebudgetten. Die ook jaarlijks beschikbaar worden gesteld door het bestuur in de novembervergadering. Dus monitoring wordt betaald vanuit exploitatie.
En waar staat er, of is dat een postje monitoring?
Nee, we hebben een standaard post, we hebben een standaard post monitoring, zowel op regionale waterkering als op de Zeedijk, de primaire waterkering. En, en daarvan zullen wij de komende 5 jaar gebruik maken.
Oké.
Ja?
Nog even voortbedurend op de vorige vraag. Gesprekken met de gemeente zijn geweest, heb ik begrepen. En de gemeente gaat hier verder mee akkoord.
Klopt.
Even de commissie de grond. Ik heb even mezelf. Mijn vragen zijn nog gesteld. Mevrouw Kuiper, nog een vraag?
Ik heb nog even. Onder punt 11, pagina 6, staat innovatie. Dat het om er ligt hier een innovatief plan. Innovatief denk ik altijd, dat is iets heel nieuws. Maar hoezo is dit een innovatief plan?
Mag ik zeggen, ik denk, en ik wil niet graag zeggen ik denk, dus ik geef het woord graag aan de heer Van der Laan. Met onder andere het ophogen dat we dat gaan...
Als dit in het verleden was gebeurd, hadden we die hele dijk op de kop gezet en hadden we een compleet nieuwe dijk daar neergelegd. Dat doen we nu niet. Wij zijn hier echt, ik vind het wat dat betreft heel kostenbewust bezig om te kijken van en op welke trajecten hebben wij een probleem en hoe groot is het probleem. Wij hebben gekeken naar veen en naar echt specifiek het veenpakket wat daar aanwezig is. In het verleden had je gezegd, veen is net zo waterdoorlaten als maar wat. Maar dit blijkt echt rietveen of een specifiek veen te zijn. Waardoor de waterdoorlatendheid van het veenpakket eigenlijk best wel goed is. Dus we hebben echt heel goed bodemonderzoek gedaan om te kijken van welke oplossing past hier het beste ook bij het gebied. En dat is best wel innovatief. Ook voor de Nederland BV. Want ook andere waterschappen die kijken wel mee. Hoe wij hiermee omgaan en wat dus ook uit de monitoringsresultaten komt. Het is voor ons, het is gewoon heel kostenbewust en gebruik maken van de omgeving die daar is. En dat is in vergelijking met het verleden, is het best wel innovatief. Dus dat is de innovatie.
Okay.
Ik vind dat, en ik denk ook als wij, of als bestuur in zijn geheel, dit zijn ook weer dingen, want net wat Jan zegt, je kunt natuurlijk, we hebben dit en dit in de hand, hup, we gaan er vol in, we pakken, maar nu gaan we dus echt meer maatwerk leveren. En dan kun je dat maatwerk kun je dan innovatief noemen, maar en ook die monitoring die erna komt, van ook als we met die sloot wat omhoog brengen, geeft dat wel het gewenste effect wat we met elkaar denken, dus ja,
Oké, en dan zouden we dat voor toekomstige projecten, zouden we dit ook vaker kunnen doen? Waarmee dus ook weer een kostenbesparing is.
Als daar een soortgelijke situatie is, dan zullen wij op deze manier gaan handelen. En de volgende keer zullen we niet weer innovatief. Want dan hebben we het hiermee, met dit project, hebben we dat gewoon dat uitgezocht.
Klinkt ook iets verwaand.
Ja, even aan meneer Van der Laan. Hij benoemde de heer Van der Laan even. Maar dan hebben we dit punt technisch besproken. Dan kijken we wat daar van terugkomt in het AB zelf. Dan hebben we ook nog het inhoudelijke punt, punt 5. En dat betreft de waterkwaliteit en overige, haakje over, niet KRW, kaderrichtlijn water, haakje sluiten, wateren. Wie kan ik daarover het woord geven? De heer Jansen steekt enthousiast een hand op, dus die eerst dan in het hout van Annika van Lent.
We hadden vorige week een informatieve vergadering, waarbij wij al heel veel voorinformatie hebben gekregen over dit agendapunt. Eigenlijk is dit een voorstel zonder heel veel, plat gezegd, concrete getalletjes. En ook, het is wel overlegd ook met de provincie waar het over gaat, want die moeten feitelijk dit bevestigen dat we dit zo aanvliegen. Maar wanneer wordt het concreter gemaakt? Want ik zag dat er een bepaald aantal zaken in 2026 verder besproken worden. Dus feitelijk is dit een voorstel zonder concrete getallen en zonder budget. En wordt het meegenomen in de gewone ontwikkelingen? En zijn er ook nog, omdat het niet concreet is, ergens bedreigingen die we nu nog niet benoemd hebben?
Twee vragen eigenlijk. Hoor ik nu vanaf soort 1, wanneer wordt het concreet, hoe is de tijdslijn? En zitten er nu al risico's verstopt die we nu niet kunnen zien als AWD?
Het is de vorige keer ook wel verteld en het is ook correct wat de heer Jansen vertelt. Wij zijn niet meer aan de gang. Wij komen met het voorstel en ons voorstel, en dan praat je over de concrete getallen. Wij gaan uiteindelijk met concrete getallen naar de provincie. En zoals ook al gezegd, de provincie is degene die daar de goedkeuring en dat vast moet leggen. Maar uiteindelijk gaan wij dus met concrete getallen, wat je net zegt, naar de provincie toe. En dan zijn allerlei landelijk, het gaat eigenlijk net als met de KW, we hebben allemaal de richtlijnen en die liggen er allemaal al. Maar uiteindelijk gaan wij als waterschap met een plan naar de provincie en dan wordt daar in overleg. En de provincie moet hem, is bevoegd gezag, die kunnen.
Dus eigenlijk ga je zeg maar met wat je nu aan de hand van feiten weet en wat elkaar beïnvloedt en wat de soort situatie is. Kom je met een soort voorstel en dan ga je aan het bevoegd gezag vragen van... is dit een goede basis?
Ja.
En daar zitten geen overdreven ambities in, want die zouden nog wel kunnen komen natuurlijk van het bevoegd gezag. Maar doordat er geen overdreven ambities in zitten, is er ook geen extra budget nodig.
Nee, dus feitelijk wat je zegt, is dat de staat van het stuk zoals die er nu
is. En dat betekent dat dat ook geen budget nodig is, dus het blijft een DW-bevoegdheid, even dit boten. En hoeft het niet langs het AB de volgende keer, dan blijft het hierbij of komt er dan nog wel een vervolgstap? Maar dat zat erin besloten ook in de vraag van de heer Jans.
Hij staat voor bestuursvoorstel overige KW, komt 4 juni.
Hij staat op wel de AB vergadering.
Ja,
nu. Een vervolgstap bedoel ik.
Oh, ja, de heer Van der Laan.
De heer Van der Laan.
Nou, dit heeft alles te maken met het tweede punt uit het voorstel. Instemmen met de aanpak van de bescherming voor de overige wateren. Daar moet het AB wel iets van vinden. Dus daarom moet het AB daar echt mee instemmen. En het derde punt, instemmen. En op het moment dat wij, dat je zegt van die aanpak die het waterschap voorstelt, zijn we mee akkoord. En dat wordt dan ingebracht bij de provincie. Provincies. Dus het AB kan er nog iets van vinden. Over de wijze waarop het nou aangepakt wordt met die overige wateren. Daar kan het AB iets van vinden. Dat is geen operationeel iets waar het DB iets van moet vinden. Dat is echt een AB-besluit. En het derde is, oké, als je daar dan mee eens bent, dan wordt het ingebracht. En dat is dus wel een risico hoe de provincies daarin staan. De provincies kunnen meer eisen of minder. Ja, en dan is dat nog een beslispunt van de provincies. Bevoegd gezag.
Helder, dankjewel.
Heel driftig heb ik iemand als tweede het woord gegeven. Was dat de heer Hamega?
Dank u wel, voorzitter.
Ja, ik vroeg me even af hoe het zich verhoudt aan de Europese kaderrichtlijn stedelijk afvalwater. Waarin onder andere ook de overstarten steeds van riolering meer in beeld moeten worden gebracht. En hoe verhoudt zich dat tot dit stuk en vooral ook het overleg met de gemeenten daarover?
Van Enschoort.
Geeft in dit punt graag, als ik overstort, hoor het, heer, het woord aan de heer Timmer. Specialist overstorten.
Ja. Nee, de richtlijn die komt eraan, zeg maar. Hij is in Europa vastgesteld en volgens mij hebben de lidstaten allemaal individueel de opdracht om dat tot wetgeving te maken. Dus Nederlandse wetgeving is in de maak. En wat dat dan betekent voor overstorten en dat soort dingen, daar moeten we uitwerken en in gezamenlijkheid met de gemeente. En we werken al samen, dat weet André ook in het bestuursakkoord water. Er zit een verlenging op aan te komen, dus daar moeten zulke dingen gewoon plaatsvinden, zeg maar. We moeten met elkaar om tafel. We kunnen niet alleen, zeg maar, we zitten samen in die waterketen. Drinkwaterbedrijven, gemeentes en waterschappen. Het is één kringloop van water, zeg maar. Dus als het ergens over het randje gaat, als de gemeente niet kwijt kan, gaat het of over het randje of naar de rioolwaterzuiveringen. Dus dat is de zoektocht. Dat hebben we al goed in beeld, hè? Middels ons project meten en monitoren. Dat is een project wat al een jaar of vijf loopt binnen deze waterschappen en binnen de samenwerking. Dus in principe helemaal heel veel data, maar dat we dat ook moeten inzetten, zeg maar, om beslissingen voor de toekomst te nemen, dat staat als een paal boven water. Dus daar gaan we mee aan de slag. Maar eerst moeten we Nederlandse wetgeving hebben om te kijken wat we moeten monitoren, wanneer, hoe vaak, voor wie. Ja, maar de bedoeling is dat, om dat in gezamenlijkheid met alle partners te doen. Gemeenten en drinkwaterbedrijven en de noordelijke waterschappen. Noord-Zuidwest en wij, ja.
Oké, dankjewel.
Ja. Mijn vraag was net gesteld, dus.
Oh. Ja, ik vroeg me eigenlijk even af, als je het systeem bekijkt, dan hebben we het hier over overige wateren en daarnaast hebben we nog boerenwateren. Maar in hoeverre zijn wij op dit moment bijvoorbeeld met die droogte, met het beregenen, bezig om al het water in de overige wateren te vervangen door IJsselmeerwater?
Dat is een hele technische vraag. En die laat ik graag over aan de heer.
Ik bedoel, ik neem aan dat er worden cijfers genoemd. Dus we voeren op dit moment zoveel kub water uit, maar wij voeren op dit moment, kun je denk ik ook zien, hoeveel kub dat er daadwerkelijk gewoon en verdampt en maar ook afgevoerd wordt via beregening rechtstreeks op land. En dan denk ik van, we hebben het hier over een systeem wat functioneerders aan, wordt een heel groot gedeelte van functioneerders aan en afvoer, waar wij dus een continue wisselwerking hebben tussen water van boerensloten waar afgevoerd wordt in natte tijden en in droge tijden, gaat het precies andersom. En dan denk ik van ja, Hoe zit dat? Hebben we daar in beeld of niet?
Ja, dat is een hele. Dit is een waterbalansdiscussie. Dit is echt heel erg hydrologisch. Je krijgt water vanuit de hemel, regenwater. En je voert water aan vanuit het IJsselmeer. Dat water vanuit IJsselmeer komt in principe ook vanuit de hemel, want het is sneeuwwater of het is regenwater. Alleen de mens die voegt er allerlei stoffen naartoe, vanuit landbouw, vanuit rioolovenstorten, vanuit industrie, vanuit bebouwing. Dus al die, dat noemen wij, het water wordt daarmee opgeladen met al die vreemde stoffen, met al die natuurvreemde stoffen. Hoe moet ik dat nou verder uitleggen? Het water wat valt op die boerenpercelen, dat een gedeelte verdampt, zomers in ieder geval, een gedeelte wordt opgenomen door de planten en een gedeelte wordt afgevoerd via grondwater naar de boerensloten. Maar ook dat vanuit die boerensloten en vanuit de bebouwing, ook dat is weer opgeladen vanuit rioolovenstorten, vanuit de stoffen van de landbouw, vanuit de stoffen van de industrie. Dus, en wij voeren nog een gedeelte aan van ons water, zoals je zegt, met IJsselmeerwater, IJsselwater. En dat vermengt zich. Ons hele systeem is door de mens, ons hele watersysteem is door de mens gemaakt en wordt ook door de mens beïnvloed op dit moment. Behalve dan, je kunt nog zeggen, het water op het op het Drents.
Allerhoogste stuk.
Op ons mooie zandbult waar we de hond terug noemen.
Misschien een aanvulling hierop. En ik denk ook nog iets. De vraag die de heer in het hout stelt. Ik refereerde net al even aan dat bordoverleg. En een heleboel van die dingen die de heer in het hout nu vraagt. Ik kan het niet navertellen. Maar ze hebben dat hele hok hong vol met kaarten. Iedereen zei, ik voer zoveel kuub aan. Ik heb dat. Dus wij hier, wij, de afdeling van Jan, hebben volgens mij heel goed in beeld van wat er aangevoerd wordt, wat er verdampt, wat er uit de eigen sloten komt. Die verhoudingen, als je al die kaarten die de honger samenvat, dan denk ik dat er hier iemand is die jouw vraag zelfs in kuben kan beantwoorden. Weet ik niet of ik voor moet.
Ik heb de vraag of wij dat als bestuur privé en uit interesse wel moeten weten, of we daar als bestuur iets mee zullen doen.
Nee,
maar de kosten die daar mogen.
Maar we hebben dit heel
goed. Waarom stel ik deze vraag, voorzitter? Want ik bedoel, wij praten straks over kwaliteit van water. En de kwaliteit van water, ik bedoel, er is hier in het verleden wel eens gezegd dat in droge jaren, doordat wij veel water aanvoerden uit het IJsselmeer, de kwaliteit van het water beter was dan in een nat jaar, waarin, zo afgelopen jaar, een heel nat jaar, ik bedoel, waardoor je veel afspoeling hebt van landbouwgrond. En dat heeft dus effect op datzelfde water. En uiteindelijk gaat het om een kwaliteitsbeoordeling voor na 2027 bekijk ik dat dan. En dan denk ik van hier komt een kwaliteitsbeoordeling. En in hoeverre kunnen wij dat door allerlei regeldingen gaan beïnvloeden als de invloed van aan- en afvoer heel groot is?
Heel sterk. Wij kunnen het heel sterk beïnvloeden. Waar we het net ook al over hadden, over de rioolovenstorten. Op het moment dat de rioolovenstorten allemaal afgesloten worden, zullen wij moeten zorgen voor extra berging in ons rioolsysteem. Maar daarmee voorkomen wij wel dat ongewenste rioolovenstorten, dat het daarmee onze waterkwaliteit beïnvloedt. Wij kunnen zorgen voor nog strengere regelgeving op onze rioolwaterzuiveringen. Waardoor het effluentwater nog beter gezuiverd is, nog van een betere kwaliteit is, waardoor het rioolwater nog beter gezuiverd in ons watersysteem terechtkomt. Onze industrie kunnen wij nog veel meer eisen toeschuiven, waardoor ook het productiewater wat zij lozen, waardoor het nog beter gezuiverd is. De mens kan ontzettend veel, alleen dat is ook de kostendiscussie. En de bron van de KAW is, wij leggen een maatlat vast waarin wij onze waterkwaliteit toetsen. En voldoet het, hartstikke mooi. En voldoet het niet, zullen wij extra aanvullende eisen moeten nemen. Nou, dat is de hele KAW-discussie. Zoals het geldt al voor de huidige KAW-wateren zoals die nu zijn aangewezen. En zoals we die nog moeten gaan doen voor de overige water. Dus dat is de discussie. Hoe hoog leg je die maatlat? En waar de mens kan ontzettend veel, alleen tegen welke kosten?
Ja. Ik had gisteren was het op het journaal dat er in Zeeland ook watertekort is. En dat konden ze niet uit de sloten gebruiken, omdat het dicht achter de dijk is en er zat er heel veel zout in. Dus dat moest uit een van de randmeren daar, dus dat is niet het goede woord, maar een van de meren daar gehaald worden. En ik denk dat als we de situatie naar hier vertalen, is dat natuurlijk het IJsselmeerwater is minder schoon dan het regenwater. Ja. Dat weten we per definitie. En de rest is inderdaad een samenspel van hoe we het met elkaar georganiseerd hebben en hoe dat werkt. Kijk, dat was eigenlijk een van mijn rondvragen. Het totale watersysteem, de waterbalans, dat is misschien wel een keer een discussie voor de volgende keer. Dus dat zou ik bij de rondvraag even willen herhalen, en niet voor nu zeg maar. Maar deze vraag is duidelijk van, want als je straks mensen wil gaan plat gezegd afrekenen over afspoelen van hun land, ja, hoe is dan er op welke manier opgekomen?
Ja, maar dan even over de rondvraag, dat zullen we in de agendacommissie meenemen en ook even afstemmen of dat een punt is.
Ik moet twee rondvragen daarover.
Ja, dan komt straks daar andere rondvraag, die duintje, en dan weer woord.
Ja, dus. Ten aanzien van de KAW, daarvan lijkt dus het belang dat we dit Europees hebben vastgelegd, die normen, Want we hebben nu eenmaal te maken met veel water via het IJsselmeer, wat uit Europa komt. Dus ja, het geeft nog meer de nadruk van de kwaliteit van de KNW, Europees gezien. Dat we dat allemaal gezamenlijk doen.
Een mooie politieke uitspraak.
Een mooie politieke uitspraak, dus die kan nog herhaald worden. Heer, mevrouw Ten Haven.
Ja, ik heb een vraag over pagina 13. En dat gaat over het stukje ondiepe plassen en meren. Daar worden voorbeelden genoemd van ondiepe plassen. En vervolgens is daar een alinea onder. Het voorstel voor de ambitie en de aanpak van de ondiepe plassen is daarom als volgt. En daar wordt bijvoorbeeld gezegd dat Woldmeer aanmelden als KNW waterlichaam. Als de situatie gestabiliseerd is. Maar mijn vraag is, als we nu dit voorstel, als we hiermee instemmen, stemmen we dan hier ook al indirect mee in? Of hoe moet ik dat zien?
Ja.
Het Woldmeer als KNW waterlichaam aanmelden. Ik heb dit ook nagevraagd, maar dit is iets. Dit is wettelijk verplicht. Dat Woldmeer moeten wij aanmelden als een KNW lichaam. Wij hebben daar even mee gewacht om, zoals ook omschreven heeft, tot de getallen wat gestabiliseerd zijn. En als dat dus, zoals het hier staat, klaar is, dan gaan wij hem aanmelden. Hebben wij wat dat betreft geen keuze.
Oké, maar hier wordt het Woldmeer expliciet genoemd. Maar hier zijn bijvoorbeeld ook Rogwold, Langbos, Visveen, Foxholstermeer. Zijn die dan ook potentieel KRW-waterlichamen? Of die worden in één noemer meegenomen als voorbeeld van ondiepe plassen?
Ja, ik denk dat we... Ja. Dit is het voorstel, dit is wie die staat. De andere meren die u opnoemt, kan ik niet met zekerheid zeggen of die wel of niet aangemerkt gaan worden in de toekomst als KW-water. Om dat heel duidelijk te hebben, misschien mijn buurman, anders moeten we dat...
Op pagina 13 staat ook heel specifiek, staat het ook benoemd. Het voorstel voor de ambitie en de aanpak van Hondi is daarom als volgt. Woldmeer staat heel specifiek genoemd. Ja. En voor een aantal andere plassen wordt een driejaarlijkse monitoring opgezet. Dus het Woldmeer, zoals ik het lees, maar dat kunnen we nog eventjes laten bevestigen. Het Woldmeer wordt heel specifiek hier benoemd.
Ja, dat was mijn vraag. Middels het instemmen op dit voorstel stemmen we dus hiermee in.
Ja.
Dan heb ik even een aanvullende vraag. Waarom moet dat als KRW-lichaam dan aangemerkt worden?
De precieze vraag van het moet, want dan kan ik weer wat gaan zeggen, kan ik niet. We moeten het doen en de precieze vraag waarom het moet, zullen we in een kader, de redenen waarom het is, moeten we even in een kader opnemen.
Graag, ja.
In
een
kader open, wordt het doen.
Ja, we hebben gezegd van resultaten, die ambities die er dan liggen per watertype. Je gaat die ambities opstellen, als we hiermee instellen, dan je gaat die ambities vastleggen of de provincie heeft er ook over te zeggen, maar hebben wij daar nog grip?
De ambities die in het stuk genoemd worden, die passen dus bij wij gaan getallen opnoemen. Dat gaan wij als waterschap doen. Wij gaan die getallen noemen en wij gaan met allerlei voordelen waar we aan moeten voldoen, Europees gezien. Dan brengen wij die naar de provincie toe. Maar als dat zover is, dan die komen in ieder geval weer in het AB terug. Ik weet niet zo. Maar die krijgen wij terug.
We hebben een aantal keer over de KRW en hoe we daar de doelen proberen te behalen. En een groot probleem daar is dat one out, all out. Als we bij heel veel dingen voldoen aan de doelen, maar bij één klein dingetje net niet, dan behalen we de doelen niet. Hoe is de ambitie bij die overige water? Gaan we ook daar dat principe van one out, all out hanteren? Of is er al iets duidelijk over? Het is natuurlijk nog heel prematuur.
Er staat ook in het stuk dat Europa ons volgens mij bovenaan verplicht in je moet deze toch even iets anders zien als de KAW. KAW is echt iets wat wij vanuit Europa en waarmee ze nu dan ook dreigen als we de KAW-doelen niet behalen. In dit stuk is dat overige water zit een andere wettelijke constructie dan.
Minder streng.
Ja.
Nou, de benoeming van sommige wateren is toch afhankelijk of je die welbenoemde KW-water en die beïnvloeding aanwezig is. Ja.
Maar ook dat, ook
omdat dat. Zo is dat systeem toch ingericht nu.
Maar ook nu geldt dat al, hè?
Ja, maar zo is dat nu ook ingericht dat de KW benoemde wateren, dat die met elkaar gezond blijven. En dat de overige wateren niet dusdanig een negatieve invloed hebben, zodat de KW-water onderuit gaat.
Ja. Dat is nu al, hè?
Dat systeem.
Maar dat is ook de pragmatische aanpak die nu voorgestaan wordt.
Ja. En we hebben nog niet zover dat we zeggen van we willen drinkbaar water hebben allemaal.
Dat denk ik niet van.
Nee, maar je wel op een fietskampus vervolgen.
Ik hoor hier de motie aankomen van geborgd over drinkbaar water in ons waterschap.
Maar is dat de vraag?
Ja, ik probeer een beetje te doorzien hoe zo'n proces dan gaat, zeg maar. Van, we hebben, nou, laten we zeggen, 2020 hebben we bedacht, nou, die overige water, daar moet ook wat mee. Nu is er in het coalitieakkoord beschreven, nou, we gaan in deze periode gaan we daar een voorstel voor maken. Nu ligt er een voorlopig voorstel op tafel, dat wordt nog meer concreet gemaakt. Daar wordt mee naar de provincie gegaan. Wat mijn buurman ook al vertelde van, zitten we daar aan het stuur er wordt ook al gesproken over het waterschap als aanjager. Wat ik een beetje proef is dat we hier toch een soort van afwachtende houding hebben. Wat gaat de provincie ons opleggen?
Nee, ik denk niet dat wij hier een afwachtende houding in hebben. Dit is echt iets, dit bekijken wij als waterschap. Wij komen als waterschap hier met voorstellen. Met alle regels die daarbij horen. En met dat voorstel gaan wij naar de provincie. Nee, dat is wel degelijk de volgorde. En de ambities waarover gesproken wordt, die worden vertaald in het voorstel waar wij mee naar de provincie gaan.
Ja, en de provincie beslist.
Wat?
De provincie beslist.
Uiteindelijk is de provincie degene die, heel duidelijk, de provincie beslist.
Maar we hebben in de voorlichting van vorige week was het ook even duidelijk dat voor bepaalde wateren gingen we naar waterplanten kijken, naar andere wateren gingen we naar de vissen kijken. Ja. Of juist, maar goed, er zijn normaal voor de KW-wateren zijn er vier op dat gebied. En hier kiezen wij degene die het meest primair indicatief is. Hè. Dus eigenlijk is het waterschap heeft de vertaling gemaakt van wat beïnvloedt elkaar en hoe kunnen we dat op een zo pragmatisch mogelijke wijze monitoren. En waar maken we de ambitie niet te hoog dat we er geen geld voor hebben. Dat is de gedachte, kort gezegd, denk ik.
Je hebt instemmend geknikt op deze toelichting, dus er is een antwoord van en een mede-aanbeving en van het TDB. Dus is het inhoudelijk besproken, dan wachten wij de politieke motie op drinkbaar water nog even af voor de AW-vergadering om de ambitie van een klein stukje op te hogen. Met de budgetaire onderbouwing waarschijnlijk. Dan kijk ik al gelijk naar de heer Janssen, die kondigde zijn rondvraag al aan bij punt 6. Dus,
ja, en de wereld is, zoals al gezegd, niet heel eenvoudig. Hè. Er is een bestuursakkoord water waarvan ik niet gehoord heb dat de provincie daarin zit. Er is zometeen een interview met de Rekenkamer over ons drinkwatersysteem. Het diepe grondwater speelt daar ook een rol in. En dat mis ik dan. Dus eigenlijk zit ik een beetje te zoeken van waar kunnen we straks ons watersysteem nog beïnvloeden. Dat we meer water vasthouden of dat we minder afhankelijk zijn van het oppompen van water en waar kunnen we de kwaliteit beïnvloeden door alle rioloverstorten eruit te laten gooien, door stedelijk afvalwater dat systemen verder afgekoppeld worden. Want we weten nu heel veel en we zouden ook kunnen zeggen, de ene gemeente heeft een veel betere prestatie over het afkoppelen van water, dus die heeft een veel minder negatieve invloed op onze rioolwaterzuiveringen. En de samenhang van de systemen, welke maatregelen we straks nog kunnen doen, want de wereld wordt complexer en wij hebben steeds meer andere partijen nodig, want wij zitten ergens wij zitten met de gevolgen ervan. En eigenlijk zou je wel graag willen zeggen, bijvoorbeeld tegen die gemeente, van hoe kunnen we nou zorgen dat jij nooit meer een rioloverstort pleegt, want dat levert een vervuiling. En hoe kan je ook zorgen dat dat die gemeenten veel verder gaan in het afkoppelen van hemelwater. Want al die hemelwaterpieken door onze rioolwaterzuivering, daar word je ook niet heel blij van. En de investeringen om het kwaliteitsniveau op termijn te gaan halen worden niet geringer. En al die verstoringen wil je vanaf. Dus onze, wat wij op termijn moeten doen, wordt beïnvloed door heel veel dingen waar we nu discussie over hebben. En ik ben op zoek naar houvast daarin. Dus wat mij betreft zouden we ook een soort brainstorm sessie kunnen doen. Dat er primair wat geroepen wordt van hoe zit het nou de hele waterbalans in elkaar. En op een andere plek van welke stappen zijn er op termijn nodig om goed water uit de rioolwaterzuivering te halen. Nou ja, en dat was misschien een gevolg ook van mijn gedachten al in de voorbereiding op de discussie straks. Waar ik helaas niet bij kan zijn, maar dat is weer wat anders.
Er staat op pagina 5 onder maatregelen, er staat eigenlijk hoe je het doet vanaf de monitoring, hoe wij daar als waterstaat dan mee omgaan. Dat stukje is in het vervolg, is gewoon belangrijk. Je gaat eerst kijken van welke kwaliteit is er. Vervolgens ga je kijken van welke maatregelen zijn er dan nog te nemen. Maar de maatregelen moeten wel passen bij de monitoringsresultaten.
Ja, maar heel veel maatregelen vallen.
Dan is dit inhoudelijk, daar zijn we meer op, hoe kunnen we bespreken? En dat is een agendacommissie vraag. Hoe kunnen we dat agenderen?
Want ik denk dat de grootste actoren daarin niet het waterschap meer is.
Nee, dat kan. En het kan best zijn, het was wel bij AB dat we meer grip op de kennis willen hebben, zodat we beter kunnen besluiten of de onderwerp niet snapt. Dus zo
ja, dat is even mijn zaak.
Ja. Agendacommissie.
Ja. Dat was de gedachte.
Nou, ten aanzien van dat laatste zeg ik van, we hebben straks natuurlijk weer gaan we opstarten voor de volgende beheerplanperiode. En daar is dit volgens mij automatisch een onderdeel van inhoudelijk.
Dus daar zou een haakje kunnen zijn om inderdaad om daar aan te plakken en daar de informatie over.
En dat we daar op tijd mee moeten beginnen.
Ik
ja.
Neem mee.
Naar
de agendacommissie. Zijn er nog andere rondvragen?
Ja.
De heer
Inhoud en dan de heer Duintje. Ja, ik zei in het Oldammeer dat wij vooroevers gemaakt hebben. En dan zie ik daarop allemaal palen met linten. En toen vroeg ik mij af wat de functie van die palen met die linten is.
De heer Van Menschoort kijkt al.
Normaal, als er palen staan met een lint ertussen, betekent dat je niet door het lint mag.
Hey.
Sorry, Ik heb geen idee.
Dit zijn vooroevers die echt in het water liggen, een soort eilandje zeg maar. Het zijn langgerekte stroken. En overal staan palen met schuine linten daarover. En ik denk. En ik kan niet zien, zeg maar, ik ben daar een paar keer langsgekomen inmiddels. En ik kan ook
met, ja, onder die fietsbrug.
Hè?
Onder die fietsbrug door, onder die lange fietsbrug. Staan daar die palen?
Nee. Aan de andere kant, meer aan de middelbare kant. En door staan die grote vooroevers. Ja. Dat snap ik, maar ik denk, ja, zal daar begroeiing op moeten komen of zo, dat ze er geen vogels op willen hebben of zoiets, maar ik begrijp niet.
Mogen er geen mensen komen vanwege de veiligheid?
Nee, mensen kunnen daar niet, komen daar normaal alleen per boot. En daar ga je niet over.
Ik kan alleen maar gissen, inderdaad, dat maak ik met varenkreatie, om die van die natuurvriendelijke oevers, tot wasdom te laten komen. Dat is het enige. En wat dat betreft is het een heel goed antwoord van de heer Van Menschoort. Wij willen er geen mensen hebben om de natuur, om die daar de rust te gunnen. En om vogels de weg te houden, zullen we wat meer moeten doen dan alleen met die linten spannen. Ja. Maar we willen wel die vreemde vogels van mensen, die willen er wel weg houden. Maar ik vraag nog even concreet na en daar komen we nog op terug. Ja?
Stop.
Ja.
Wat is de status van de grondwatergestanden overzichtelijk in een website zichtbaar te krijgen. Er wordt aan gewerkt en ik ben benieuwd wat de status daarvan is.
Bij de provincie Drenthe hebben ze er een hele mooie website van gemaakt van hun eigen monitoringspunten. Wij hebben onze monitoringspunten, wij hebben drie. hebben wij een aantal jaar geleden als aanvulling op de provincie Drenthe hebben die zelf ook erbij. Die moeten we volgens de BRO moeten die aanleveren aan het grondwaterregister. LGR, Landelijk Grondwaterregister. Daarover heb ik een paar weken geleden nog contact gehad. De LGR is een landelijk iets en die moet ons de mogelijkheid geven om die data erin te kloppen. Een aantal waterschappen hebben één FTE vrijgemaakt om dat allemaal handmatig over te kloppen. Dat gaan we niet doen. Wij willen die koppeling één op één, gewoon digitaal, willen wij hebben naar het LGR. En daar wordt druk aan gewerkt. En de laatste hand is daar, die wordt er nu aangelegd door de landelijke, en voor mij is het RVO, Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Op het moment dat die daarmee klaar is, kunnen wij die data één op één erin pompen. En dan kan iedereen altijd gebruik maken van onze gegevens. Wij zijn nu inderdaad nog een blinde vlek op de landelijke kaart. Zodra die verbinding er is, gaan wij feest vieren, gaan wij gebak uitdelen. Want dan hebben we iets waar wij 2-3 jaar lang mee bezig zijn geweest, hebben we in één keer voor elkaar.
Ja. Maar je hebt dus geen datum?
Ik heb op dit moment nog geen datum, maar dat is afhankelijk dus van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Op het moment dat die dat beschikbaar stelt, die link, kunnen wij dat direct op.
Wat mogen wij verwachten als het gerealiseerd is?
Op korte termijn. Nou ja, en wat ik net zeg, ik zal gebak uitdelen. Maar,
je krijgt mij het ook duidelijk
over. Wat mij betreft direct. Ja, zodra,
we dat afspreken, dat je,
zodra dat geregeld is, zullen wij dat gaan melden op IBAS. Dat is een prima afspraak. Ja.
En ik vooral keer het verslag even goed controleren, gebak.
Dus we hebben ergens een gebak genoteerd.
Ik heb begrepen dat het niet altijd gebak hoeft te zijn, het mag ook een hartig hapje zijn.
Oh, oké.
Okay. Krijg voor de heer Heijn een harde grapje, wij krijgen gebak. Nee, en dan sluit ik hier bij de vergadering. Dank iedereen voor de inbreng en de aanwezigheid. En tot de volgende vergadering. En in ieder geval van de AB, dat de meeste van onze vrijwilligers zullen zijn.
Ik heb er niet gezegd. In mijn organisatie, in mijn kleine groepje.
Ik heb nog alles opgevangen.
Ja, maar dat is verwachting. Ja, dat is
maar op kort van de baas.
Ja, dat klopt.
Jan is wel
weg. Ja, Jan is wel weg.
Ik ben zinnig, hè? Ja,
dat is een zin. Ja, met schoonzin.
Kom jij erbij dat het alleen maar mee